Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Hartelijk welkom weer, beste luisteraars, bij het programma Ma Nishma. Mijn naam is Kees van der Vlist en ik neem het stokje weer even over van Jack van der Tang voor een aantal gesprekken met Anko van Molenbroek. Hartelijk welkom, Anko, weer.
Dankjewel.
Opnieuw. De vorige keer hebben we met elkaar een inleiding gehad, een inleidend gesprek over je boek wat je schreef over de dagen van Elia. En in dat boek laat je aan de hand van 1 Koningen 17 zien dat de dagen van Elia een blauwdruk zijn voor de tijd waarin wij leven. Ook voor de dagen die wij zo met elkaar in deze tijd van in deze dagen van corona beleven. De strijd tussen het nageslacht van de slang en de strijd, laten we maar zeggen, het nageslacht van de Messias. Een indrukwekkend boek. Wat begonnen met met wat vragen te stellen en te beantwoorden over het boek. En bleven een beetje bij de verdeeldheid die er in de schepping aanwezig is. De regering van Salomo tot en met Agab dat er sprake was. En dan wil ik eigenlijk eigenlijk op doorgaan. Want op pagina 35 schrijf je: Agab maakte het erger dan alle koningen van Israël voor hem. Hij regeerde in opdracht van Yahweh. Hij behoorde de behoeder van het land, Kanaan, het erfbezit van Israël te zijn. In plaats daarvan ergerde hij Yahweh. Wie dit verband ziet, schrijf je, begrijpt ook waarom de strijd van het land Kanaan tot op de dag van vandaag plaatsvindt. Kun je dat eens... Ik ben bang dat ik dat verband misschien niet helemaal zie. En misschien kun je dat eens toelichten voor ons. Want nou, het zijn hele mooie volzinnen. Maar nou, wat je nou precies bedoelt.
Ja. Ja. Nou, vorige keer heb ik daar wat van gezegd over de plek van Jeruzalem, Israël, Kanaan. Als het beeld ook in deze wereld van hoe de aarde van de Heer is. Mm-hmm. Het is niet voor niets het erfgebied ook van Israël. Daar wil de eeuwige zijn naam ook vestigen. En dus de vraag is wie er dan de baas is in dat land, welke geestelijke macht daar de heerschappij mm-hmm. voert, is van cruciaal belang. Is dat de eeuwige zelf of zijn dat andere goden?
Mm-hmm.
En wat Agab doet, hadden de anderen nog niet gedaan, ook al had de Baal natuurlijk wel al en andere goden al wel een voet aan de grond gekregen. Dat was al in de tijd van Salomo het geval. En eigenlijk was dat ook de reden waarom het koninkrijk verdeeld is. Maar je ziet dat van stukje bij beetje wordt dat land Kanaan, het tienstammenrijk in dit geval, het noordelijke Israël, komt in handen van de vorst van Tyrus, van de Satan.
Mm-hmm.
Ezechiël 28 spreekt daar bijvoorbeeld over. En mm-hmm. Daarmee stelt Agab zich ook onder de macht van die goden. Heel direct, heel concreet. En dat hadden de anderen nog niet zo op die manier gedaan. Mm-hmm. Die gingen wel hun eigen gang en weken wel af ook van de eeuwige.
Mm-hmm.
Jerobeam die hield er zelfs die zijn eigen godsdienst op na. Maar bij Agab lezen we daadwerkelijk dat het land als het ware overgegeven wordt aan Izebel. Als de vertegenwoordiger, de priesteres, hoogpriesteres, koningin van Tyrus.
Mm-hmm.
En daarmee verviel het als het ware weer in handen van de Satan.
Ja. En die strijd, die zie je eigenlijk nog steeds ook in de dagen die wij beleven?
ja, de Heere God heeft zijn bezit natuurlijk niet opgegeven.
Nee.
En ook de profetieën zijn daar helder in dat Israël weer zal wonen in het land.
Mm-hmm.
Dat het weer in onbezorgd zal wonen.
Ja. En daar is op dit moment zeker nog geen sprake van.
Daar is nog niet volledig sprake van, dat
nee.
klopt.
Nee.
En daarom is de strijd die ook nu nog steeds over het land gevoerd wordt...
Mm-hmm.
In de eerste plaats ook een geestelijke strijd.
Ja.
Ja. En vandaar ook dat het zo van groot belang is geweest... dat bijvoorbeeld president Trump de ambassade terug naar Jeruzalem heeft geplaatst.
Ja, maar dat is toch gewoon dat is gewoon een handeling van hem, toch?
Ja, absoluut, maar het is wel een geestelijke handeling.
Nou,
overheden en de machten in deze wereld doen dat niet op eigen verantwoordelijkheid.
Jij denkt dat Trump daarmee een instrument is in Gods hand?
Absoluut.
Nou ja, maar het is een hele rare man die hele rare uitspraken doet. Kom zeg.
Ja, dan is het gevaar natuurlijk dat we een hele nieuwe discussie gaan voeren.
Ja, nou ja, deze vraag dan.
Ja, kijk, ook...
Het is niet de vraag die alleen bij mij leeft,
nee,
denk
nee,
ik.
Nee, dat klopt. En we weten inmiddels genoeg ook van de media... hoe zij hun eigen waarheid ook naar voren brengen.
Ja.
Ik bedoel, dat is geen geheim. Maar er speelt nog een ander punt. En dat is de Bijbelse meta-historie. Hè? Dus waarom de geschiedenis loopt zoals ze loopt.
Ja.
Ook de koning van Babel was een instrument in de handen van de eeuwige.
Hij wordt zelfs een dienstknecht genoemd.
Hij wordt zelfs een dienstknecht genoemd. Hè? Dat geldt voor koning Kores ook. Dus,
ja.
Dus het is niet vreemd als een heerser in deze wereld... toch dient ook als instrument in de handen van de eeuwige... om het goede voor zijn volk ook te zoeken.
Ja. Dus eigenlijk zeg je van, nou kijk nou niet direct wat voor ogen is...
Precies.
Kijk ook naar de geestelijke wat erachter zit.
Ja.
Ja. Super. Een vraag die bij mij opkwam is ook... Je beweert dat de dagen van de leer getypeerd kunnen worden door 5 kernbegrippen. We gaan dan weer over naar, naar iets heel anders, maar goed. Die 5 kernbegrippen die je noemt, dat zijn verdelen, samenvoegen. Het gaat over de Izebel, geest... bezit en de 5e strategie, de dood van de toekomst. Poeh. Ik wil een paar typeringen die je noemt met je aanstippen. Je schrijft over de mensenmassa die door de media worden bespeeld. Zie jij die lijnen momenteel ook in de coronatijd?
Ja, die zijn zeker zichtbaar. We hadden het net al even over media die een bepaald beeld ook schetsen.
Mm-hmm.
Het principe van misinformatie en disinformatie is natuurlijk niet nieuw. Dat is al vanaf de paradijs het geval.
Ja.
Maar het is wel steeds verfijnder en massaler. Mm-hmm. Het is, ook als je naar de huidige media kijkt, dan moet je het echt wel afvragen van of het allemaal waar is wat ze zeggen of dat ze een bepaald beeld scheppen. Als je ergens een reportage zou maken en je mm-hmm. knipt erin, dan kun je iedereen laten zeggen wat je wil.
Ja.
Dus ook daarin zie je dat media informatie overbrengen die wat met de massa doet. En dat is wat je in de tijd van Agab zag, hè, dat het volk als het ware en de koning gebonden werd onder de machten ook van Tyrus en Sidon. En dat zo'n koningin als Izebel dus met harde hand ook heerste. Zij riep ook uiteraard ook angst op, ook bij degene die de Heer vreesde. En dat overheersen door manipulatie, door dominantie, door intimidatie, dat zijn echt Izebelstreken.
Zeg je, die zie ik nu eigenlijk ook terug.
Nou, het valt mij op dat als je bijvoorbeeld naar de social media kijkt, dat er volop gecensureerd wordt.
Ja.
Dat hele kanalen verdwijnen die iets van tegenspraak ook hadden.
Maar er worden ook de gekste dingen beweerd.
Tuurlijk.
Toch?
Ook daar zeg ik niet dat dat de waarheid is of dat dat de enige... Maar het zijn wel andere perspectieven. En dat is wat mijn zorgen baart, is dat er geen ruimte meer is voor andere perspectieven. En daarmee word je dus ook als individu, ben je niet meer in de gelegenheid, voor zover dat zou willen, om zelf afwegingen te maken, om zelf keuzes te maken. Mm-hmm. En dat is wat je in deze wereld ziet, is dat er als het ware voor jou gekozen wordt. Je wordt erin bijna toe gedwongen.
Noem eens een voorbeeld.
Nou, ik denk heel, heel concreet de roep om een vaccin. En dan wordt er natuurlijk met droge ogen beweerd van, ja, dit is geen verplichting.
Mm-hmm. Ja.
Maar tegelijkertijd, zelfs niet indirect, maar toch... Hè, en dan zie je dat een overheid dat weliswaar misschien niet doet. Maar dan is er een branche die zegt van ja, luister, leuk en aardig. Maar vliegen, dat doen we alleen als je gevaccineerd bent. Hè, dat nemen wij op in onze reisvoorwaarden, zeggen vliegtuigmaatschappijen. Dan is het geen overheid die dat beslist. Maar dan is het de ondernemer die dat zelf doet.
Ja.
Dus dat is toch even goed een vorm van of van belemmering van of inperking van vrijheid.
Ja.
In dit geval van bewegingsvrijheid. En ja, weet je, dat is ook wat je in de tijd van Agab ook zag. Die 100 profeten die door Obadja werden onderhouden, die hielden zich verborgen in een grot. Die hadden geen bewegingsvrijheid meer. En ik ben voorzichtig om het allemaal één op één over te zetten. Hè?
Ja, ik hoor het.
Maar het gaat om de patronen die er zichtbaar zijn, de principes die en God heeft de mens als een vrij mens geschapen.
Ja.
Om een eigen keuze te maken. En een verantwoordelijkheid die je hebt ten opzichte van een ander. En dat is een afweging.
Ja.
En waar dat onevenredig en irrationeel wordt ingeperkt, dan is er iets anders aan de hand. Dan moet je je afvragen met welke invloed, met welke macht hebben we hier te maken.
Ja, dus ook weer, welke macht zit er achter welke geestelijke macht zit erachter?
Ja.
De machten die we met onze eigen ogen zien.
Ja, precies.
Ja. Ja. Lees jij zo de krant ook? Ik weet niet welke krant je leest, maar...
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zoveel kranten meer lees.
Nee. Was ik eigenlijk wel een beetje bang van, ja.
Ook wel, is vaak wel beter voor je geestelijke gezondheid.
Ja. In de behandeling over de vierde strategie, die je typeert als de strategie van bezit, schrijf je over ongekend ernstige en actuele ontwikkelingen die zich in onze maatschappij op dit moment voordoen. Je begint in dit gedeelte met het benoemen van obelisken, hun betekenis en de plaatsen waar ze kunnen vinden. Kun je daar iets meer over vertellen? Want toen werd ik echt geïnteresseerd in je boek. Sorry.
Ja.
Voor het eerste gedeelte.
Ja, het stond gelukkig al vrij in het begin.
Ja, klopt.
Ja. Ja, kijk eens. En al die strategieën, die vijf stappen, die volgen zich als het ware op. Hè? De een, het gaat niet allemaal met een schaartje te knippen, maar na de punt van overheersen, van dominantie, tolerantie, wat eigenlijk geen tolerantie is, daar wordt het bezit ingeperkt of in bezit genomen.
Ja.
En ik heb dat geformuleerd als het inperken van je bewegingsvrijheid bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Eigenlijk is het ook de vraag van, is er voor jou als mens nog plek op deze wereld?
Mm-hmm.
Of er is plek als je je voegt naar. Hè? Maar als je dat niet wilt, niet kunt, dan is de vraag van, is er nog plaats voor je?
Ja.
En dat in bezit nemen, hè, wat je ziet bij Agab, in 1 Koningen 16 lees je dat er wordt in een paar zinnen beschreven dat Agab een huis maakte voor Baal.
Mm-hmm.
Dat hij de gewijde stenen oprichtte. Dat hij de gewijde palen oprichtte, Asherah-palen.
Mm-hmm.
Je leest dat hij Samaria als hoofdstad uitbouwt, als het ware.
Ja.
He, want die tempel van Baal die komt in Samaria te staan. En Samaria wordt op die manier de tegenhanger van Jeruzalem.
Ja.
En dus Samaria is ook een battle tussen twee steden.
Mm-hmm.
Wat er dus gebeurt, is dat het land als het ware zichtbaar in bezit wordt genomen. En zichtbaar, dat wil zeggen door zo'n tempel, door afgodsbeelden, door En dat beelden verbeelden iets van de cultuur van de geestelijke werkelijkheid in de wereld. Mm-hmm. Dus ook standbeelden enzovoort, die zijn niet neutraal. Het is niet alleen maar een beeld van een geschiedenis, maar daar wordt iets mee uitgedrukt. Daar wordt ook een andere werkelijkheid mee zichtbaar gemaakt. Mm-hmm. En dat gebeurt in het kleine, maar dat gebeurt dus ook in het grote. En zo, en ik heb net nog eens even zitten kijken, ook in dat hoofdstuk, van hoe beeldt die cultuur zich, hoe zien we dat nou terug in onze wereld?
Ja.
En met name ook in onze westerse, in Europa. Dus ik heb een aantal van die beelden als het ware uitgebouwd. En ik weet niet eens eerlijk gezegd waarom ik dat gekozen heb. Dat is ook weer al gaandeweg het schrijfproces, studeren, wordt je ogen erop gevestigd.
Ja.
En dan blijkt dat toch eigenlijk heel veel met elkaar in verband te staan. Hè. Een van de eerste was inderdaad die Egyptische obelisken, de pilaren. Dat heeft een. Wij zouden nu zeggen, dat is een stuk historie.
Ja.
Maar van oorsprong hebben die pilaren echt een mythologische betekenis ook in de godenwereld. En mythe is niet een verzonnen verhaal. Dat is ook een verbeelding van de geestelijke werkelijkheid.
Mm-hmm.
En wat dus blijkt, is dat die obelisken in Egypte of uit Egypte, dat die de wereld over zijn gegaan, maar wel op bepaalde plekken zijn neergezet. Er staat er eentje in Istanbul bijvoorbeeld, in de Rembaan. Maar er staan er heel veel in Rome. Die zijn, blijkbaar vond men het nodig om brokken steen, zal ik zo maar even oneerbiedig zeggen, brokken steen te verplaatsen in een tijd waarin het nog helemaal niet zo makkelijk ging, naar Rome toe en daar op te richten. En dat is niet van eeuwen geleden, dat is van in de jaren 1800 is dat gebeurd.
Mm-hmm.
Zo is er ook zo'n obelisk op de Place de la Concorde in Parijs opgericht.
Mm-hmm.
Er staat er eentje in Londen.
Ja. Blijkbaar vonden ze die van Rome zo mooi dat ze denken, we gaan er ook een maken. Ja,
en ze hebben het niet gemaakt, ze hebben het vervoerd. Ze hebben het dus vanuit Egypte naar, in dit geval Londen, of dus ook het Vaticaan. Hè? Ook op Sint-Pietersplein staat er ook eentje, is een Egyptische. Die is gewijd aan de zonnegod Ra.
En die komt daar vandaan?
En die komt daar vandaan.
Mm-hmm.
Dus als je het plaatje wereldwijd ziet, dan zie je als het ware die lijn lopen van Egypte over Turkije, het huidige Turkije, Istanbul.
Mm-hmm.
De plaats van de zeven gemeentes, Klein-Azië is een belangrijke plek ook.
Ja.
Smeltkroes zou je kunnen zeggen. Naar Rome, Londen en zo naar Amerika toe, waar er ook eentje in New York opgericht is.
Mm-hmm.
En daarnaast staat er ook een in Washington zelf, het Washington Monument. Maar die is van de vrijmetselarij.
Ja, maar wat is er nou? Ja, misschien ben ik heel dom, maar wat is er nou? Wat is er op tegen om een obelisk neer te zetten dan? Waar staat dat dan voor?
De vraag is, waarom zou je dat doen? Waarom vind je het zo belangrijk dat dat gebeurt?
Dat is gewoon mooi om zo'n ding neer te zetten.
Ja, maar dan zie je alleen wat voor oog is. En wat ik ontdekte en merk is elke keer van, maar er zit ook een geestelijke betekenis in.
Een welke geestelijke betekenis zit er achter een obelisk dan?
Het feit dat zo'n obelisk, de betekenis daarvan, die is, is gewijd aan de godheid. De zonnegod of de Baal.
Mm-hmm.
Die werd ook heel bewust ook voor een tempel neergezet. En daarmee werd dat gebied als het ware ook in bezit genomen.
Dat is de geestelijke betekenis.
En dat heeft een geestelijke betekenis, ja.
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 Dus eigenlijk zijn vanuit Egypte,
mm-hmm,
zijn die geestelijke beelden, die zijn als teken neergezet op bijzondere plekken blijkbaar op deze wereld.
Volgens mij wel, ja.
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 Welke plekken zijn dat? Nou, je hebt er een paar genoemd.
Ja, nou, als ik de drie belangrijkste noem, daarmee kom ik ook op een ander stukje van dat is in ieder geval het Vaticaan. En het Sint-Pietersplein.
Ja.
Er staat er een in Londen. En er staat er dus ook een in New York, maar ook in Washington.
Mm-hmm.
En waarom zijn deze plekken belangrijk? Zowel het Vaticaan als ook de City van Londen. En daar staat, mm-hmm, daar staat de obelisk naast, als het ware. Die staat er niet in. De City van Londen en ook Washington DC. Dat zijn gebieden waar, laat ik me heel eenvoudig zeggen, er zijn nog de oude Romeinse wet geldt. Of waar een eigen, dat zijn eigen staten als het ware. Ja, geldt dus ook voor de London City. En daar heeft de koningin van Engeland geen macht. Maar het is een soort plek op zichzelf.
Net zoals en, bijvoorbeeld het Vaticaan.
Net als het Vaticaan en ook net als Washington DC. In het Vaticaan, daar, dat is, zou je kunnen zeggen, het is de geestelijke macht.
Ja.
Daar is de geestelijke component. In, in Londen, dat is het financiële hart van de wereld. Van daaruit worden alle financiën in deze wereld zo'n beetje geregeld of beheerst. Washington is natuurlijk de wereldlijke machten, de autoriteit, het gezag.
Ja.
En dat zijn nou exact de drie gebieden, geestelijke macht, de geldmacht en het gezag, wat samengevoegd als het ware de elementen zijn waardoor deze wereld geregeerd wordt. En vandaar dat ik ook die drie plekken samengevoegd ook als de Empire of the City noem. Het Rijk van de stad.
Ja.
Daar ben ik trouwens niet de enige in uiteraard. Dat hebben vele anderen voor mij ook al gezien. Maar net zoals Samaria de tegenhanger is van Jeruzalem, zo zie ik ook deze drie steden als één geheel. Of deze drie plekken als één geheel.
Ja.
Het viel me trouwens op ook in het boek Openbaring. Als de stad valt, de stad Babylon, dat die stad in drie delen uiteenvalt. Zo staat het er. Nogmaals, of dat werkelijk ook dezelfde betekenis heeft, dat laat ik in het midden.
Ja.
Ik vond het wel opvallend.
Ja, ja. Maar die drie plekken, die zie jij dus echt als een geestelijke plekken op deze wereld.
Ja.
Waar die min of meer gemarkeerd worden ook door zo'n obelisk.
In ieder geval ook daardoor, ja.
Ja.
Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Er zijn vast nog meer kenmerken, maar wat je ook ziet is dat vanuit het Vaticaan vooral nu de roep om één wereldreligie, daar is de Vaticaan al tientallen jaren mee bezig, misschien al wel eeuwen.
Ja.
Alles onder de noemer van Rome. Je ziet in Londen de geldmacht. De Brexit gaat over geld.
Ja,
gaat
absoluut.
Over bezit, gaat over handel. En de strijd die op dit moment in Washington plaatsvindt, gaat om wie de macht heeft.
Ja.
En dus je ziet het ook terug in de gebeurtenissen die nu gebeuren.
Ja, ook op dit moment.
Ja, precies. He?
Ja.
Ja.
Ja, heel letterlijk. Vervolgens neem je ons mee in de geschiedenis van Europa en de stier. Ik zat even met mijn ogen te knipperen op dat moment. Ik denk, wat zou die daar vandaan halen? Er blijken op nog wel plaatsen in de wereld bouwwerken van stieren geplaatst te zijn. Nou, ik kan me herinneren, er stond er ooit eentje in Alphen aan de Rijn. Vlakbij het belastingkantoor.
Ja.
Ja. Ja, ik had al iets tegen die stier, maar goed.
Ja.
Maar de onwetende vakantieganger of willekeurige voorbijganger, die zou het beeld voorbij gaan of misschien juist bewonderen als een mooi beeldhouwwerk. En met zijn smartphone misschien wel een foto van maken. Maar er blijkt iets achter te zitten. Kan jij ons even meenemen van wat je erin gevonden hebt?
Ja.
Of wat je daarin ziet?
We hebben het over dat principe van dat in bezit nemen. Hè?
Het
feit dat beelden en ook een verbeelding zijn van de geestelijke werkelijkheid, van de cultuur, van een streek, van een volk enzovoort. En nou zeg ik niet dat elke stier dus ook op die manier gezien moet worden. Hè? Dus dat is de keerzijde. Het verhaal van de stier en Europa is natuurlijk een bekende mythologie. Waarin de god Zeus, de Griekse god, het equivalent ook van de Baal, de Fenicische prinses Europa schaakt, ontvoert en haar verkracht. Dat is de mythe. En de kinderen die daaruit voortkomen, die worden ook weer halfgoden, goden enzovoort. Deze Fenicische prinses.
En haar naam was Europa?
Europa. Dankt Europa dus ook, ons werelddeel, dus de naam aan.
Dus niet zo'n geweldige herkomst.
Nee, dat is ook zo. En dan zie je dus dat Fenicië is het Tyrus en Sidon.
Ja.
Dus de plek waar Jezebel vandaan komt, heerste namens Tyrus en Sidon. Daar zie je de lijn ook doorlopen naar Europa toe. Althans, ik zie hem op deze manier ook, als het ware, op een geestelijke wijze doorlopen.
Ja.
Nogmaals, mythes zijn geen mythologie is geen fantasie of een soort. Mm-hmm. Maar daar is net zo goed als beelden ook een verbeelding van de geestelijke werkelijkheid.
Ja.
Het is dus opvallend dat het verhaal van de Zeus als de stier met Europa daarop. In Europa zelf, dus op allerlei plekken ook, neergezet is. Tot met de gebouwen ook van de Europese Unie toe. De EU die zegt niet, ze aanbidden niet de stieren en Europa, maar ze gebruikt het ook als metafoor. Maar ondertussen staat het wel overal en wordt het ook overal gebruikt als beeld van hoe Europa zijn naam gekregen heeft.
Jij denkt echt dat mensen daarover nagedacht hebben voordat ze dat, zo'n beeld, dat er iemand geweest is die denkt, nou weet je wat, ik ga een mooi beeld maken en er komt een stier uit. Alles wat niet stier is, dat hakken we eraf uit de blok, steen.
Ik weet het niet wat mensen, ik geloof wel degelijk dat er een groep mensen is die heel bewust bezig is.
Ja.
En die weet wat er speelt en waarom ze iets doen.
Ja.
Nog afgezien van de geestelijke invloeden die Satan zelf heeft ook in deze wereld. Mm-hmm. Het is oorlogsgebied.
Ja. Eigenlijk zeg je van, ja, de Satan die werkt in de geesten van die mensen.
Mm-hmm.
Waardoor hij invloed wil uitoefenen op deze wereld.
Ja, het is natuurlijk bekend. Ja, absoluut. Het is natuurlijk bekend dat mensen zich ook open kunnen stellen voor geestelijke invloeden op deze wereld.
Maar dat is toch heel sluw?
Ja, maar heeft ook
de grootheid, de grootheid van de grote goegemeente heeft dat niet eens door.
Nee.
Nou, ik wist niet, laat ik ze eerlijk zeggen, dat die stier daarvoor stond.
Ja.
Dus, ik ben er vorig jaar ook geweest.
Ja.
Bij de Europese Unie met de bus, Pillalfeyer.
Ja.
En ik zag de beest daar staan en dacht, dat is een stier.
Ja, mooi beeld. Ja,
ja mooi beeld.
Maar dit is het verhaal erachter.
Wauw.
En ik vraag me dan af, waarom is dat daar zo neergezet?
Ja.
En niet alleen daar, hè, er zijn veel meer plekken ook.
Ja.
En dat geldt ook over de stier, bijvoorbeeld op het Damrak, maar die ook voor de beurs in New York staat. En mm-hmm. Daar is een grote koperen stier met de kop naar beneden toe. Die is daar illegaal neergezet, toen de tijd.
Mm-hmm.
Maar blijkbaar vond men hem zo mooi dat hij is blijven staan. En hij verbeeldt ook als de koers, zoals zo'n stier zijn kop omhoog gooit. Mm-hmm. Zo worden de koersen omhoog gegooid als het ware.
Dat is
het principe erachter.
Ja.
En zo staat er in Frankfurt ook een beer.
Mm-hmm.
Een beer doet weer tegenovergestelde. Die maait met zijn poot naar beneden toe. Mm-hmm. En dus die ook als beurskoersen vallen, dan kun je er ook aan verdienen. Er is dus wel degelijk nagedacht over de betekenis van die beesten. En de plek waar ze dan staan.
Ja, en om wil ik eigenlijk net zeggen. Ja. En op de plek waar ze staan. Ja. Dat moet haast bewust geweest zijn.
Ja. Ja.
Nou ja, voor mij waren dat wel eye-openers hoor. In het boek ook. Dat zo ver doordringt, hè?
Ja, maar weet je, als je kijkt naar de schrift en de plek die koeien, die stieren, die daarin innemen, runderen, dan is dat ook altijd het teken van kracht. Hè? De rund is ook, de runderkop is ook de alef, de eerste, de één, in de letters.
Mm-hmm.
Israël danste niet voor niks rondom een gouden kalf.
Ja.
En dus de gouden kalver in Dan en Bethel werden door Jerobeam opgesteld. Dus dat is ook continu een beeld van geestelijke macht en kracht.
Ja. Ik wil nog één vraag hier aan vastkoppelen. En dat zul je verbazen. Toen ik dit hoofdstuk gelezen had, toen heb ik mijn vrouw geroepen. Ik zeg, en nu gaan we in de auto zitten.
Mm-hmm.
En we zijn samen, waar we 100 jaar geleden al geweest waren, naar de piramide van Austerlitz gegaan. En we zijn dat ding gaan bekijken.
Mm-hmm.
Nou, weet je, en als je dan weer weet wat de achtergrond is, ook van dat ding, dat is niet echt fijn.
Oké, ja, dat weet ik dan niet. Maar...
Nee, ik ga het je hier ook niet vertellen.
Nee.
Maar als je denkt dat ding daar staat en door wie hij neergezet is, is door de Duitsers neergezet, dat ding. Waarom? Om een uitzichtpunt te hebben ook. Mm-hmm. Van, dat punt moeten we markeren. Weet je, als je dit weet, dan kijk je al heel anders tegen alle beelden aan, tegen obelisken aan, maar ook tegen wat hier in deze wereld plaatsvindt. Ja. Dan ga je er anders naar leren kijken, want dan, als je dan een stier ziet, dan denk je van, op welke plaats staat hij? Waarom staat hij hier?
Ja.
En dat is natuurlijk ook met de obelisken zo. En met al die dingen.
Ja.
Dat we eigenlijk helemaal niet in een nou ja, ja.
Het is geen neutrale zone.
Nee, het is geen neutrale zone meer.
Nee.
Nee, en ook al die steden die je net noemde, dat zijn machtsgebieden geworden uiteindelijk van de Satan.
Ja.
En hoewel we dat weten, hè, dat we weten dat hij, hoe moet ik het zeggen, dat we op bezet gebied leven, wordt het zo wel heel concreet en zichtbaar.
Ja.
En dan krijg je toch weer, althans bij mij, krijg je toch weer een heel andere dimensie. Ja.
Ja, nou, dat was ook de bedoeling van dit hoofdstuk.
Ja,
ja.
Ja. En denk ook wel een beetje de bedoeling van van je boek.
Ja, ja, om
inderdaad, om anders te leren kijken naar de dagen waarin wij leven en wat er plaatsvindt.
Ja. Ja, kijk, en ik zeg niet al deze dingen, dat het zo is zoals ik het letterlijk beschrijf. Ik hoop dat een lezer ook gewoon zelf nadenkt daarin conclusies kan trekken. Zo, dat, die ruimte probeer ik altijd te geven. Kijk, maar we moeten wel af van het idee dat alles neutraal of dat er neutraliteit bestaat. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld ook gewoon überhaupt de bouwkunst, hè, de architectuur. Ook daarin, dat verbeeldt ook iets van de cultuur van een volk of van een streek of wat dan ook. Hè, dus ook daarin kun je, dat zijn herkenbare dingen. Dus het is niet om het even hoe iets neergezet is en waar het neergezet wordt enzovoort.
Nee.
Nou, dat geldt niet alleen voor huizen en gebouwen, maar geldt dus ook voor beelden.
Ja, ja, duidelijk. Nou, we gaan eventjes naar de muziek en dan komen we straks weer bij je terug.
Riding on the clouds, shining like the sun.
Ja, we zijn weer terug van de muziek en we gaan weer verder met het gesprek. We hadden het net over allerlei beelden en tekens en van de Satan die hier neergezet zijn, laat ik het zo maar even zeggen dan. Zoals obelisken en stieren. Maar vervolgens blijkt er een poort te zijn en die heeft de naam Palmyra meegekregen. En ik heb begrepen, als ik het boek goed gelezen heb, dat je daar ook niet echt warm voor loopt, Anko. Om het maar eens voorzichtig te zeggen. Wat is de achterliggende betekenis dan van die poort van Palmyra? Waar staat die? En ja. Nou, misschien kun je er iets over vertellen.
Ja, dit is ook zo'n onderwerp waarvan ik me nu afvraag van hoe kwam ik daarop? En
ja.
Wat heb ik daarin gezien? Maar het is nou eenmaal zo, en ik heb het ook opgenomen in mijn boek. Mm-hmm. Palmyra is een oude stad ook, als ik het goed heb, in Syrië.
Mm-hmm.
Waar echt antieke ruïnes zijn, ook onder andere van een tempel van Baal.
Ja.
En waar ook een poort ook zichtbaar was, een oude, eigenlijk Romeinse poort, een soort mm-hmm. overwinningspoort. Die de Romeinen daar neergezet hebben. En dat is de enige toegangsweg ook tot die tempel.
Mm-hmm.
Het zijn, is een historische plek. Op allerlei manieren. En de terreurgroepen ISIS heeft daar huis gehouden. En heeft dat dus dat erfgoed, het werelderfgoed, heeft het daar vernietigd. Onder andere deze Palmyra-poort.
Ja.
En UNESCO die heeft vervolgens een replica laten maken van deze poort. En die poort die is op verschillende plekken in de wereld tentoongesteld. Ook tussen 2016 en 2018.
Dus dat is nog heel recent.
Dat is heel recent inderdaad ook. Daar was ik net mee bezig toen dit... ik was met dit hoofdstuk bezig toen dat tot speelde eigenlijk.
Mm-hmm.
En ook daar zie je weer dat de waarde die... in dit geval de UNESCO, de Verenigde Naties, hechten aan dit stukje cultuurgoed, verder gaat dan alleen maar het bewaren van iets vanuit de geschiedenis is. Zij mm-hmm. maakten deze poort ook tot een soort erfgoed, als ik het even zo zie, erfgoed van de geest, van de mind, dat het niet alleen maar gaat om... datgene wat zichtbaar was, maar zelfs ook de verheerlijking van de toenmalige Romeinse vrede, de Romeinse Rijk en dergelijke.
Mm-hmm.
Die poort een toegangspoort was voor iedereen. Ze vergaten erbij te vertellen dat dat niet gold voor slaven en dergelijke, want die moesten het poortje aan de zijkant nemen. Dus dat gold alleen voor degene die Romeins burgerrecht hadden, die mochten door die poort heen.
Ja.
Op deze manier. Dus ja. Die poort die is op verschillende plekken en tijden tentoongesteld. Er is ook sprake van geweest dat hij naar Den Haag zou komen voor het Vredespaleis.
Mm-hmm.
Dat is toen uiteindelijk niet doorgegaan. Maar wat ik eigenlijk ontdekte, en nogmaals, ja, dat is zoals ik het in de patronen zie dan, is dat het allemaal geen toevallige plekken zijn geweest. Dat daar over nagedacht is en dat er bepaalde thema's ook aan de orde kwamen. Een voorbeeld bijvoorbeeld, die poort is ook in Washington D.C. ook voor het Capitool ook mm-hmm. neergezet, als het ware, als een toegangspoort.
Ja.
En dat gebeurde precies in de tijd dat er sprake was van dat de rechter Brett Kavanaugh voor de Senaat ook moest komen, de Senaatcommissie. Mm-hmm. En die poort die stond toen op de National Mall. En volgens de bouwer van die, de eigenaar van die poort, symboliseerde dit de, op die plek de wereldwijde Romeinse democratische traditie. Zo, hè, dat is gewoon zoals het daar ook geschreven werd. En deze kandidaat rechter voor het Hoge Rechtshof, mm-hmm, die moest getuigen over een mogelijke aanranding enzovoort. Nou, uiteindelijk bleek dat er geen enkele getuige meer was of die zich iets kon herinneren van wat waar was. En is hij benoemd ook als rechter in het Hoge Rechtshof. Hij was een pro-life rechter. Hè? We weten inmiddels alles hoe dat daar werkt. Mm-hmm. En de kern ging ook over de vraag van abortus. Hè? Abortus die... Wat ook in eigen woorden ook een vorm van een offer kan zijn en gezien wordt. Dus die poort die stond daar op dat moment niet voor niks. En zo zijn dat zo'n 8 plekken geweest ook waar die poort een plaats heeft gehad. En een poort is ook een toegangsplek, ook geestelijk gezien, hè, naar de geestelijke wereld. Mm-hmm. Dus ook dat is weer een vorm van in bezit nemen via zo'n poort. En dan denk je, ja oké, het is een replica, het is niet eens een echte, het is niet eens op ware grootte. Ja. Maar het gaat er ook om welke betekenis mensen en machten eraan gegeven wordt.
Ja, ja. Eigenlijk zou je op die manier kunnen zeggen dat de hele Verenigde Naties, dat is niet echt een, die bedacht hebben, toch?
Ja.
Niet echt een lekkere partij zijn. Eigenlijk goddeloos instituut.
ik denk dat als je inderdaad goed in gaat verdiepen, dat je verbaasd staat over de geestelijke werkelijkheid die daar een plek heeft. Ja. Zeg ik het netjes.
Ja, ik zei het iets anders.
Ja, je zegt het iets anders. Ik hou wat van nuance ook altijd wel. Maar, maar laat ik zeggen, ik ben geen fan van de Verenigde Naties.
Nee, dat is wel duidelijk.
Nee. Ja. En ook daarin geldt wel wat net over de plek van die Israël inneemt in de wereld. Dus je mm-hmm. ziet welke of hoeveel resoluties er tegen Israël worden aangenomen.
Ja.
Dan tart dat echt gewoon de rationaliteit.
Ja, ja, het is bijna standaard om Israël een aantal keren per maand.
Ja.
En dan doen ze aan het eind van het jaar nog een keertje er flink overheen.
Ja.
Te veroordelen voor allerlei dingen.
Ja.
Ja. Ja. Goed, we gaan naar een volgend onderwerp. Tijdens het lezen van de 5e strategie, de dood van de toekomst, was ik, om eerlijk te zeggen, eigenlijk wel een beetje geneigd om een boek naast me neer te leggen. Ik denk, nou, ik ga even niet wennen. De verschrikkelijke en werkelijk niet in woorden uit te drukken satanische een voorkoop. Dat zijn mijn woorden dan, mm-hmm. hè. Jij nuanceert dat wat, maar niet uit te drukken satanische volkomen zwarte praktijken die je daarin signaleert, die zijn maar nauwelijks te geloven. Ik denk, nou, het kan niet waar zijn. Soms kwam de gedachte bij me op, inderdaad, het kan niet waar zijn. Zo schrijf je over kindoffers, die ook vandaag de dag in onze westerse samenleving plaatsvinden. Over actuele heksen die... Dat is toch iets van... ik ben wel eens bij de heksenwagen.
Van de middeleeuwen.
Van de middeleeuwen. En kinderoffers, dat is... Ben je niet bang dat je lezers afhaken? Je denkt, nou ja, weet je, die van Molenbroek, die is het echt in zijn mol geslagen. Dat kan niet waar zijn. Is het werkelijk zo? Het is eigenlijk te gek... Hmm. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden.
Ja, juist omdat het moeilijk te geloven is en wij mensen hebben daar ook wel een bescherming voor onszelf als het ware, willen we het afdoen als niet waar of willen we het buiten ons ontsluiten, hè? Omdat we het ook gewoon mentaal niet kunnen bevatten wat er aan leed en ook aan ellende plaats heeft, willen we dat dan als het ware buiten ons houden. Dus het is ook een natuurlijk mechanisme als het ware. Tegelijkertijd, er zijn genoeg en er zijn veel bewijzen en getuigen van het tegendeel. Zeker ook als het gaat, ook als het gaat over kindoffers.
Ja.
Ik heb daar uiteraard wel wat bronnen ook van en daar het een en ander over gelezen. Mm-hmm. En ik heb daar ook lang niet alles van in mijn boek opgenomen. Kijk, waar het mij om gaat, is wat je ziet in de tijd van Achab, is dat Jericho wordt herbouwd. Dat staat er zo in dat laatste vers van 1 Koningen 16. Het lijkt een beetje verloren en dan wordt er ook een verwijzing gemaakt naar Jozua, want Jericho wordt herbouwd door Gideon. Mm-hmm. En dan lezen we dat het fundament wordt gebouwd op zijn oudste zoon en de poorten worden opgericht op zijn jongste zoon.
Schrikkelijk.
En dat zijn bouwoffers.
Dat heeft letterlijk plaatsgevonden?
Ja, dat heeft daar letterlijk plaatsgevonden. Dat gebeurde ook. Hè. Dat is ook de Baaldienst.
Hij heeft zijn kinderen vermoord en daar zijn...
Ja. Ja, de vraag is of dat Giel zelf is geweest of mm-hmm. dat in opdracht was van Achab mm-hmm. in dit geval. Dat zou kunnen. Feit is in ieder geval dat die kinderen als offer werden geofferd en dat was niks nieuws. Dat gebeurde in die tijd, hoorde dat bij die Baalcultuur ook, dat kinderen werden geofferd. Mm-hmm. De Moloch kennen wij natuurlijk als extreem voorbeeld daarvan. Het feit dat hier dus heel specifiek een plek krijgt met een verwijzing naar de voorzegging van Jozua, dat al wie Jeruzalem of wie Jericho opbouwt, dat zal doen ten koste van zijn kinderen, dat is hier de praktijk. En de overlevering zegt ook van, dat was ook de reden voor Elia om naar Achab te gaan en die droogte aan te kondigen, want Achab had gezegd van ja, zie je wel, er gebeurt helemaal niks. Het woord van de Heer wordt niet waar. Wat Jozua gezegd had. Ja. En daar zei Elia, ja, maar dan zal het toch droog te komen. Nou, ja. Weet je, dus voor mij was dat zo'n laatste stap. Dieper kun je als samenleving niet als mensheid niet zakken als je kinderen offert. En daarmee dus in feite ook de toekomst, om zeep helpt. Dus daarom noem ik het ook de dood van de toekomst. Kinderen zijn de toekomst. En als we daar niet zorgvuldig en als we daar op deze manier mee omgaan, ja, dan gunnen we onszelf ook geen toekomst meer. En dan leef je dus daadwerkelijk in het hier en nu, is het ultieme kwaad.
Ja.
En we moeten nu niet denken dat er tijden zijn geweest waarin dat niet gebeurde. In alle culturen. Kom je dat toch deed? We noemen dat primitief. Maar in onze huidige tijd gebeurt dat even goed. Daar zijn ook gewoon getuigen van. Voorbeelden die dat gezien hebben of daaraan gedwongen zijn mee te doen enzovoort.
Maar dat gebeurt nu toch... Ik kan het niet geloven dat er nu in deze tijd zulke primitieve toestanden plaatsvinden. Dat wij onze kinderen echt offeren. Ik kan er nauwelijks bij me in. Weet je, ik weet van abortus, maar dat is ook een bepaalde opoffering van onze kinderen.
Absoluut.
Voor ons welzijn. Het komt even niet uit, want we moeten die hypotheek betalen en daarom dit soort dingen maar. En voor de idealen en het egoïsme van mensen. Abortuspraktijken plaatsvinden, maar... Dat bedoel je denk ik hier niet.
Nee, ik zal je één voorbeeld geven van een citaat ook van een zuster, een christin, in die opgegroeid is als heks en ook in de Mormonenkerk ook gezeten heeft. Dus ook in die familie grootgebracht is en die schrijft, voordat ik geboren werd, ik heb het vertaald, voordat ik zelfs maar een gedachte was in de gedachte van mijn moeder, werd mijn leven weggegeven aan de duivel. Mijn voorouders gingen honderden jaren terug en begonnen hun toekomstige generaties aan Lucifer te beloven, in ruil voor macht, roem, controle, geld en eeuwig leven. En ze waren bereid om ongeboren kinderen en toekomstige generaties op te dragen aan de goden van Molech en Leviathan, ongeacht de kosten. Dat is dus iemand die daarin verkeerd heeft en daar door Gods genade uitgekomen is en die dus schrijft. En dit is niet het enige getuigenis wat daarvan te horen valt.
Mm-hmm. En dan hebben we het over de tijd waarin wij leven.
Dat is hedendaags, ja.
Oh, ja. Onvoorstelbaar.
Ja.
Ja, dat lees je niet op in de krant.
Nu.nl, nee.
Nee, verschrikkelijk. Ja, dat heeft me echt aangegrepen dat inderdaad ook plaatsvond. Ja, in het verlengde daarvan, en dat maakt het misschien toch wel weer een beetje aannemelijker. We hebben de periode eigenlijk net achter de rug, hè. ja, mocht er luisteraars zijn die nog iets met Halloween hebben, dan heb je misschien vast wel een hele goede raad. Want ja, dat vind ik echt ook ongelooflijk, dat mensen zich met dit feest, tussen aanhalingstekens, wat zo leuk zou moeten zijn. Zwarte Piet, die wordt verboden.
Ja.
En de dood wordt eigenlijk in huis gehaald. Wat zou je... Ja.
Nou, dat klopt. Hè. De Halloween is, als ik het goed heb, een van de meest heilige dagen binnen het satanisme.
Tja.
Nou, dat is ook wel zichtbaar. Laten we het zo maar zeggen, in de uitingen. En,
ja.
Ja, dat vind ik verbazingwekkend.
Ja.
Dat mensen daar zonder verder bij na te denken aan meedoen. En ik snap dat niet.
Nee, ik ook niet. Ja. Het is een en al dood en verderf.
Ja.
En
ja.
Dood wordt gevierd uiteindelijk.
Ja, precies. Ja.
Ja, en weet je, wordt er bij de kinderen gewoon maar ingegoten. Alsof het een leuk feestje is.
Ja.
We gaan met lampionnen door het dorp heen. Ja.
Kijk, en ook al worden de kinderen dan misschien niet direct fysiek geofferd. Ook dat is natuurlijk een vorm van opoffering.
Ja. 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 We dragen je kinderen op.
Ja. Ja, je had het ook nog over het hedendaagse hekserij bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is ook springlevend en dat wordt ook nog steeds meer levend.
Nou ja, ik kijk heel vaak naar de lucht toe, maar ik heb nog nooit een heks voor een bezem door de lucht zien gaan.
Daar moet je ook moet je ogen voor open gaan, hè? Ik zal één voorbeeld ook geven. Ja. Toen Trump in 2016 in het Witte Huis terechtkwam, toen besloot de hekserij van Amerika, hè, dus de Wicca, de witchcraft, die besloot om elke maand, een bepaald tijdstip waar de maan volgens mij net nog zichtbaar was, om op dat tijdstip ook een vloek uit te spreken over Trump, om hem uit het Witte Huis te krijgen.
Tja.
Daar begonnen ze in 2016 mee en dat hebben ze tot op de dag van vandaag elke maand volgehouden.
Jo.
Ik ben dan wel redelijk simpel. Dan zeg ik van ja, wie niet voor mij is, is tegen mij.
Ja.
Als het blijkbaar zo belangrijk is dat occulte machten in het geweer komen om deze man met al zijn gebrek ook uit het Witte Huis te krijgen, dan is er wat aan de hand.
Ja, ja, dat is waar.
En kijk, de bewijzen van deze bijeenkomsten en deze activiteiten, die kun je gewoon op internet vinden. Dus gewoon maandelijks wordt het aangekondigd als bind Trump.
Ja, ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Maar is er nog hoop voor de toekomst? We zijn zo'n beetje aan het einde van deze tweede,
laat ik zeggen,
tweede uitzending.
Hoop voor de toekomst, ja. Dat, nou, weet je, jij zegt dat inderdaad van als je dat leest en ik heb dat opgeschreven. Ja. Dan heb ik ook wel zoiets van welke wereld leven we en waar gaan we naartoe?
Ja.
Zak de moed in je schoenen.
Ja.
Maar tegelijkertijd is de vraag... Nou, is er nog hoop? Ook natuurlijk ook een open deur, hè? In de goede zin van het woord.
Ja.
Want de schrift spreekt niet alleen maar van dood en verderf, maar juist ook van heelheid en van redding in Yeshua de Messias.
Ja, dat klopt.
En het is juist Elia die ons oproept om op de helft van de tijd terug te keren.
Ja, ja. Want het zijn de dagen van Elia.
Precies.
En wat betekent Elia ook alweer?
Of de Heer is mijn God. Hè? God is de Heer.
Precies.
Ja.
Dus ja, we zijn zo'n beetje aan het einde van deze tweede aflevering gekomen. Maar de dagen van Elia worden niet alleen getekend, of misschien wel juist niet getekend door donkerte en droefheid. Maar ook, als we op de helft van de tijd zijn, door licht.
Absoluut.
En door uitzicht op zijn komst. Hè, want het werkt altijd. Ook daarin is is licht en donker. Of donker en licht.
Ja.
Maar ja, ook als je deze dingen ziet, denk ik dat we uit mogen zien naar dat hij gaat komen.
Ja.
De dagen van Elia.
Ja, dat is natuurlijk wat de Heer Jezus ook zegt. Hè? Van als je al die dingen ziet, als je gaat en praat over de tekenen, dan heft dan je hoofd omhoog.
Ja, precies.
Ja, want de redding is nabij.
Ja.
Maar het betekent wel dat het door een tijd van donkerte
en
verdrukking heen gaat.
Ja, ja. Maar dat is bij elke geboorte zo.
Dat zijn de geboorteweeën.
Ja, absoluut. Ja, dan zijn we denk ik maar nu aan het einde van de tweede uitzending gekomen. Ik heb nog heel veel vragen. Dus ik wil je vragen, Anko, zou je nog een derde keer...
Dan gaan we volgende keer
terug,
verder.
Anko. Super, ja. Dankjewel. Daar wil ik je dan ook voor bedanken, voor je medewerking aan dit interview weer. Ja, lang al mijn vragen zijn tijdens het lezen van het boek opgeborreld nog niet beantwoord. Maar daar hopen we een volgende keer in ieder geval weer bij stil te staan. Anko, heel hartelijk bedankt voor je komst weer naar de studio. Een plezierig gesprek dat we hebben gehad. Ik heb voor mezelf het gevoel dat we steeds dichter bij de kern ook van je boek en van je boodschap terechtkomen. We zijn nog lang niet uitgepraat, dus de volgende keer hoop ik dat je weer onze gast wil zijn. Dank je wel daarvoor in ieder geval. Een hoogst actueel onderwerp over de tijd waarin we leven. Zijn er luisteraars die geïnteresseerd zijn in het boek? Kosten zijn €24,95 en zijn verkrijgbaar bij de webwinkel van Pillar of Fire, www.pillarofire.nl. Ten slotte is het denk ik nog even goed om de website van het boek te noemen. Daar kun je nog veel meer informatie over het boek ook vinden. En ook informatie die niet direct in het boek gepubliceerd zijn. www.dedagenvanelia.nl. In Elia speel je dan als Eduard, Leonard, Isaac, Jacob, Anton, Hendrik.nl. Voor nu nemen we afscheid en mijn leven en welzijn. En zoals een oude leraar altijd van me zei, aan het eind van zijn diensten die hij op zondag vierde, zo de Heer vertoeft te komen. Tot de volgende keer.
U hebt geluisterd naar Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.
Wij zijn een volk met een bestemming, maar al jaren onderweg. We begonnen ooit als slaven, en toen kwam God en deed ons recht. De bevrijding was spektakel, na 10 plagen pas groen licht. Onze voeten in de zandzee en de zon in ons gezicht. Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier en dan zijn we thuis. Toen we bij de oever kwamen, wachtte ons geen groots onthaal. We dachten net, we zijn er bijna, maar God zei nog niet helemaal. Dus wij terug weer die woestijnen, om te sterven in het zand. En om kinderen te krijgen, kinderen voor de overkant. Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier, en dan zijn we.